Ja, Heere Jezus, Heere God, zo wordt uw heerlijke naam geprezen vandaag. Door ons allemaal, vanuit heel ons hart. Het is u alleen die wij zoeken. Dat bid ik zo, Vader, in uw grote heilige naam. Amen. Ik geef heel graag het woord door aan Tim.
Goedemorgen, Zonhoven. Ik zie dat iedereen op tijd is, want de klok is verzet, hè. Net dan mag ik spreken, heel leuk. Beetje minder slaap vandaag, maar het gaat wel goed komen. Ja, je mocht dat gewoon hier zetten. Hey, het is vandaag een heel speciale dag. Doopdienst van Irena. Woe, een applausje voor Irena. Ik wacht even tot de PowerPoint start. Een doopdienst is eigenlijk altijd heel speciaal. Ik vind het ook heel fijn om terug wat bekende mensen ook weer terug te zien. Welkom allemaal. Een doopdienst. Er zijn in het leven een aantal mijlpalen die je bereikt. En ik zal zo'n aantal noemen. Als je geboren wordt, dat is een mijlpaal. Daar moet je zelf niet zoveel voor doen. Je mama en vooral de papa moet daar veel voor doen. Maar zelf moet je daar niet zoveel voor doen. En dan heb je de eerste stapjes. En dan begint zo, dat is weer een mijlpaal, kun je overal wel aangeraken. Je gaat naar school gaan, weer een mijlpaal, je gaat dingen bijleren. Je rijbewijs, ik weet het niet, Helena, ben je aan het rijden ondertussen? Ik ben nog te jong, denk ik, om te mogen rijden. Maar dat is een mijlpaal, plots kun je overal geraken, zeker in Limburg, waar het openbaar vervoer niet zo top is. Je gaat een liefje tegenkomen. Dan ga je trouwen. Hoe rustig, zegt Ramon. Maar dat gaat gebeuren. Het is weer een fase. Je gaat huisje, tuintje, boompje, beestje. Allemaal fases in je leven. Allemaal mijlpalen in je leven. En vandaag is ook zo'n mijlpaal. Vandaag is ook een punt waar je iets verandert in je leven. Waar je een keuze maakt om zichtbaar Jezus te gaan volgen. Je wilt dat benadrukken door je te laten dopen. En ik vind het wel boeiend. Want als je vandaag de dag rond u kijkt, ik hoor heel veel mensen die wat zenuwachtig aan het worden zijn. Die een beetje zorgen maken over de toekomst. Ik heb een paar bekende gezichten bij die zo wat onrust veroorzaken momenteel. Maar ik merk dat de afgelopen 15 à 20 jaar er heel veel achter elkaar aan het gebeuren is. Waardoor heel veel mensen wat onzeker zijn over de toekomst. We kennen ze allemaal wel, denk ik. Hè? Linksboven Trump, die komt iedere week wel in het nieuws. Vindt hij wel iets uit om de wereld in beweging te brengen. Nu zijn het vooral weer importtaxen. Wie weet wie de persoon rechtsboven is? Elon Musk, de man achter Tesla, maar ook SpaceX en PayPal en al dat soort zaken. Er zijn zo'n aantal figuren die innovatie, technologie heel fel voorop zetten. Denk aan Steve Jobs van vroeger, nu Tim Cook, Mark Zuckerberg van Facebook. Mensen die innovatie vooruit brengen, maar wat ook wat vragen brengt. Waar stopt dat? De AI-toestanden van tegenwoordig, waar eindigt dat? Wat gaat er komende jaren allemaal gebeuren? Creëert onzekerheden. Afgelopen twee weken was BYD heel vallend nieuws. Dat is een firma die wij vooral kennen van elektrische auto's, maar ze bouwen ook hybride wagens. En die hebben blijkbaar recordcijfers gehaald. En dan denk je, ja, wat was daar nu interessant aan? BYD is een sponsorproject van de Chinese overheid. En dat maakt het interessant, want China probeert al jaren in de westerse omgeving voet aan wal te krijgen. En dit is een van hun succesprojecten waar hun dat lukt, om economisch voet aan wal te krijgen in onze omgeving. En dan rechts beneden, wie weet wie dat is? Niemand. Oh, gelukkig. Poetin. Die momenteel, Oekraïne, we kennen het verhaal, oorlog. En al dit soort zaken brengt heel veel onzekerheden. Ik hoor heel veel mensen bezig, en eigenlijk afgelopen 20 jaar al, van ja, waar moet je nu eigenlijk op investeren? Waar moet je nu op inzetten om een zekere toekomst te hebben? Omdat op alle domeinen dingen aan het schuiven zijn. En wat ik in mijn vrije tijd doe, ik heb wel vreemde hobby's als ik onderweg ben met de auto, dan zet ik zo wat podcasts aan en ik probeer vaak wat dingen te luisteren van die CEO's, van die wereldleiders. Van waar zijn die zo mee bezig? Ik vind het interessant, mensen die iets bereikt hebben. Hoe denken die? Hoe denken die over dingen? En hoe komt dat die dingen bereikt hebben? En heel vaak wordt aan hun die vraag gesteld van hey, we leven in onzekere tijden. Waar moet ik nu in investeren? Wat moet ik nu doen om zeker te zijn van mijn toekomst? En wat ik interessant vind, is dat die eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde zeggen. Ik zeg het even in simpele woorden. Wat zij zeggen is dat je moet investeren in jezelf. En dan hebben ze het over vaardigheden en kennis. Waarom zeggen ze dat? Als je investeert in jezelf, vaardigheden en kennis, dat kan niemand jou afnemen. Maar je geld, je eigendommen, alle dingen die je bezit, kan niemand van jou afnemen. En als je geïnvesteerd hebt in jezelf, dan kun je als alles wordt afgenomen, toch weer je kapitaal terug opbouwen. Dat is wat zij zeggen. En vrijdag zat ik nog op een meeting waar zelfs wordt gezegd dat wij als Vlamingen, in Vlaanderen, de enigste grondstof die wij hebben, dat dat kennis en vaardigheden zijn. Dus dat het zo kritisch is om daarop in te zetten. Dus ik snap helemaal waarom dat die CEO's dat zeggen, dat je daarin moet investeren, kennis en vaardigheden. Als ik daarover nadenk, waar moet je nu investeren om je toekomst veilig te stellen? Dan snap ik wat die CEO's zeggen. Maar ik denk dat het veel slimmer is om te doen wat Elena doet. Investeren in een relatie met Jezus. Want dat heeft niet alleen nu vruchten, maar ook hierna, als je doodgaat. En je weet ook allemaal hoe investeringen werkt, hè? Hoe jonger dat je begint, hoe hoger je rendement. Elena is 15, had ik begrepen. Dat is vrij jong om die stap te maken, om Jezus te gaan volgen. En je mag ervan uitgaan, als je dat op zo'n jonge leeftijd doet, dat je rendement ook groot gaat zijn. Dat je dingen gaat meemaken in je leven die misschien anders zijn als je op latere leeftijd tot geloof komt. Want er komen nu nog heel veel keuzes op je af. En jij mag vanaf het begin af aan al samen met Jezus die keuzes maken. En ik ben ervan overtuigd dat er dan mooie dingen gaan gebeuren in jouw leven. En ja, volgende dia dan. Dat is Jezus als kompas in je leven. Weet je wat vandaag heel moeilijk is, en dat heeft ook wel met die onzekere tijden te maken, is dat er niet echt een waarheid nog bestaat. Er is niet echt een kompas. Iedereen wordt wat opengelaten, elke mening is juist, waardoor je heel veel verdeeldheid krijgt en heel veel mensen zoiets hebben van, ja, waar moet ik nu eigenlijk naartoe? Wat is de next step? En als je Jezus gaat volgen, dan geeft u daar wel zekerheid. Geeft u dan richting, waar moet ik naartoe? Wat is mijn bestemming? Als ik vandaag rond me kijk, moet ik heel vaak denken aan het verhaal van Alice in Wonderland. Ik weet niet of jullie dat kennen, dat is al een oude film. Dat is wel een aantal keer opnieuw uitgebracht. Maar er is een fragment bij Alice in Wonderland, waar dat hij op een gegeven moment bij een boom komt. Er is een weg, een splitsing, en er staat een boom met een kat in. En die vraagt aan die kat van, hey, waar moet ik naartoe? Moet ik nu naar links of moet ik nu naar rechts? En die kat vraagt aan Alice van, ja, waar wil je naartoe? Wat is jouw bestemming? Waarop Alice zegt, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet niet wat mijn bestemming is. Maakt me eigenlijk niet zoveel uit. En dan zegt die kat, ja, dan maakt het ook niet uit welke weg dat je ingaat. En dat is wat ik vandaag de dag heel veel zie. Het maakt precies niet meer uit welke weg dat je ingaat. Dus elke weg leidt ergens wel toe. Terwijl als je doet wat Elena nu doet, als je je stap zet om Jezus te gaan volgen, dan heb je een kompas. Dan is het veel duidelijker welke richting dat je uit moet gaan, heb je veel duidelijker, dat gaat mij zekerheid bieden. Dat gaat mij een rendement geven in dit leven. Wilt dat nu zeggen dat alles vlekkeloos gaat lopen? Helena, ik vrees ervoor. Je gaat ook helaas dingen meemaken, dat is gewoon hoe het leven in elkaar zit. En daar gaan we een aantal verhalen van lezen in de Bijbel. Een van de dingen waar je altijd over moet denken, als er wat dingen misgaan in je leven, dat het gevoel is dat je in een storm zit. Dat zijn een aantal verhalen van in de Bijbel. Ik wil het voorbeeld aanhalen van Marcus 4, vers 35 tot 41. Op een gegeven moment zit Jezus met zijn discipelen in de boot. We kennen allemaal dat verhaal. En die zijn aan het varen op het meer. En op een gegeven moment begint het te stormen. Wat ik dan interessant vind, die mensen die rond hem zitten, de discipelen van Jezus, dat waren ervaren vissers. Ik denk niet dat als dat bootje wat schommelde, dat die bang waren. Dat denk ik niet. Ik denk als je die bang moet krijgen, dan moet er een serieuze storm zijn geweest. Dus ik denk dat dat bootje bijna op zinken stond, dat het zo'n hevige storm was. En die waren in paniek, die discipelen. Die hadden zoiets van, wat gebeurt hier? We gaan eraan. En op een gegeven moment, ja, Jezus lag gewoon te slapen. Die was aan het wiegen, denk ik, en dan val je in slaap. En de discipelen maken hem wakker en zeggen, Jezus, we gaan eraan. Help ons. En Jezus kijkt rond zich en die staat op en die zegt tegen de storm, ga liggen. En de storm luistert naar wat Jezus zegt. De storm ging liggen. En ik vind dat een heel krachtig verhaal. Als Jezus de macht heeft over de natuur, wat kan Jezus dan wel niet doen in jouw leven als je in stormen komt? En je mag ervan bewust zijn dat Jezus bij jou in die boot zit, wat er ook de komende tijd gaat gebeuren. En dat zijn zo van die verhalen die altijd zo heel stoer klinken. Hè? Wat er ook op je afkomt, komt goed. Maar er zijn ook momenten dat je daaraan gaat twijfelen. En ook daaraan is een verhaal wat bij mij altijd terugkomt. Volgende dia. Dat is Matthäus 14, ook weer een verhaal van op het water. De discipelen zitten in een bootje, het is iets rustiger. Jezus was nog wel achtergebleven omdat hij wou bidden. En op een gegeven moment was het was donker en rustige wind. En ze zien in de verte iets afkomen. En die waren wel in paniek. Wat gebeurt hier? We zitten midden op het water en plots zien we een witte schim naar ons toe komen. En Jezus zegt tegen de discipelen, rustig, geen paniek, ik ben het. En dan gebeurt er iets interessants. Petrus zegt van, hey, Jezus, als u het werkelijk bent, dan wil ik die stap op het water zetten. Ik vind dat een heel machtig moment. Ik weet niet of ik dat zou durven. Ook al loopt Jezus daar op dat water, dat ik dan zou zeggen, hey, ik wil naar jou toe lopen. Maar Petrus zegt dat. Petrus zegt, ik wil dat doen. Dat is wat je vandaag eigenlijk ook doet. U laten dopen, dat is die stap op het water zetten. Uw leven geven aan Jezus en vertrouwen dat hij jou opvangt. En dan gebeurt er ook iets interessants. Jezus stapt op dat water en die is wat euforisch. Dat is meestal de eerste momenten na de doop. En dan denk je, yes, ik heb die stap gezet, ik ga ervoor. En, Petrus wandelt naar Jezus toe, maar op een gegeven moment begint hij naar zich, om zich heen te kijken. Beseft hij dat hij op water aan het lopen is. Ziet hij de omstandigheden. En doordat hij dat doet, is hij niet meer naar Jezus aan het kijken en zakt hij weg. En hij roept, dat was wel een goede reflex natuurlijk, hij roept direct naar Jezus en Jezus steekt zijn hand uit om hem eruit te halen. Dus ook al twijfel je eens wat zeker eens gaat gebeuren, ook al gaan er eens dingen mis en denken van oei, wat moet ik hiermee? Zolang je blijft roepen op Jezus, gaat hij jou eruit helpen, gaat hij jou de weg kunnen wijzen. Jezus is een kompas in je leven. Het is heel mooi dat je op 15-jarige leeftijd daarop wilt inzetten. In Spreuken 3, vers 5 tot 6 staat, vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan maakt hij je paden recht. Toen ik de preek wel aan het voorbereiden was, toen dacht ik, ik ga ook wel vragen stellen aan Helena. Dus ik had aan Ramon het nummer gevraagd, van, mag ik wel vragen stellen aan uw dochter? Dat mocht, dus ik stelde wel vragen. En ik dacht eigenlijk, ik ga een verhaaltje krijgen. Wat uitleg over dingetjes en dat ik een beetje weet wie ze is en zo van die dingen. Maar dat was niet. Op iedere vraag die ik stelde was het één woord, kort en krachtig. En toen moest ik lachen. Ja, ze moet iets hebben van de vader natuurlijk. maar wat ertussen stond... We mogen ondertussen al twee dia's verder gaan, sorry. Wat daartussen stond, was dat haar hobby bas was. Eén woordje. Bas, ja. Dat is leuk, iemand die één hobby heeft. En bas, muziek ken ik een klein beetje van. Bas vind ik een heel interessant instrument. Ik weet niet of je er ooit bij stil hebt gestaan, maar als je een band ziet spelen, is de bassist meestal iemand die niet zo heel hard opvalt. Er zijn bands waar dat wel is, maar meestal is de bassist dragender. Je merkt pas wat de bassist doet als hij niet meer aan het spelen is. Dat is eigenlijk wat vaak bij een basinstrument is. Die staat wel op de achtergrond. Maar die draagt wel heel die band. Die bepaalt welke richting dat hij uitgaat. En wat ik dan heel interessant vind... Oh, mag ook weer twee dia's ver, sorry. Is dat bas een beetje een vreemde functie heeft in muziek. Als je kijkt naar wat... Ik speel een gitaar en piano. Als een piano een akkoord speelt, dan speelt hij vaak drie noten tegelijk. Meestal, als je een akkoord speelt, minimum drie noten tegelijk. Soms meer. Een gitaar, die heeft zes snaren. Als je een akkoord speelt, speelt je eigenlijk zes noten tegelijk. En als je op een vergadering zit of ergens in onze maatschappij, wie beslist waar we naartoe gaan, dat is meestal de meerderheid. De meerderheid beslist wat het gaat worden. Een bas speelt niet drie noten tegelijk, die speelt niet zes noten tegelijk, die speelt vaak maar één noot tegelijk. Dat is het makkelijkste misschien, dat zeg ik niet, maar ik moet oppassen wat ik zeg dan. Maar die speelt één noot tegelijk. Tuurlijk kun je ook een akkoord spelen op bas, dat gebeurt ook wel. En een bas legt ook een groove, maar meestal legt die één noot. En wat je merkt binnen muziek is dat, ondanks dat zij meer noten spelen, beslist de bas waar het naartoe gaat. Beslist de bas hoe het gaat klinken. Dat vind ik een heel interessant gebeuren. We gaan een filmpje kijken waar dat wordt geïllustreerd. Dus je gaat merken, die gitarist die gaat in één akkoord blijven spelen. En natuurlijk voor de muziektechnici hier onder ons, het is iets complexer dan wat ik nu vertel, maar ik wil even gewoon de basis zeggen. Die blijft in één akkoord spelen en die bassist die toont dat hij gewoon willekeurige noten kan spelen. En doordat hij dat doet, verandert de klank van wat die gitarist doet. Terwijl die gitarist niet verandert. Die gitarist blijft één ding spelen. En die bassist gaat op een gegeven moment een loopje doen en je krijgt het gevoel dat de muziek in beweging gaat. Maar dat is niet. Die gitarist blijft gewoon spelen. Die bas bepaalt waar het naartoe gaat. En dan gaan we even samen kijken.
Check it out. I don't know what key. I don't have perfect pitch. But I don't care. Because you're not going to dance to the key. Right? You don't dance because it's in the key. You dance to the groove. So I'm going to do my best to play the wrong note. But I'm going to make it groove. I start here. So no matter what note I play. Right? That's wrong, that's right. It took me one note to know where I was, but you don't care. Listen, listen, listen. Listen. These are all the notes. You tell me which one is wrong. All the notes are right. But it's the context that makes it right, not the pitch. We teach you pitch, we should be teaching you context.
Context, okay.
You can put any note into that groove context and it'll work.
What is one?
Dat is interessant om te zien. De gitarist blijft één akkoord spelen en die bassist doet wat. En je krijgt het gevoel dat het in beweging gaat. Nu, waarom vertel ik dit? Je gaat in je leven ooit het foute akkoord spelen. Soms gaan er momenten komen dat je keuzes maakt die je snel moet maken of dat er in situaties wordt gezet wat het moeilijk is om een keuze te maken. En ondanks dat je misschien eens een foute keuze maakt of een fout akkoord speelt, als je dicht bij Jezus blijft en je laat hem de bas zijn in je leven, kan hij daar een juist akkoord van maken. Kan hij de nood leggen om je terug in de juiste richting te duwen. En dat belangrijk blijft in je vervolgstappen, om telkens opnieuw terug te gaan naar Jezus, terug hem die richting te laten bepalen. Want in Jeremia 29 vers 11 staat: mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal je een hoopvolle toekomst geven. De stap die je vandaag zet, je leven geven aan Jezus, is de beste investering die je kunt doen. En ik ben ervan overtuigd dat je een heel mooie toekomst gaat hebben. Amen.